Als we de Netflix top 10 moeten geloven, genieten we massaal van alles wat met misdaad te maken heeft. Ook in theaters en musea is het moorden, frauderen en roven wat de klok slaat. Misdaad en geweld. We vinden het heerlijk om te zien en erover te horen. En tegelijkertijd is het iets dat we in de echte wereld met man en macht bestrijden. In deze podcast vragen we de kunstenaars waarom zij zo gegrepen worden door de misdaad. En vragen we de misdaadbestrijders hoe kunst hen kan helpen in hun werk. Wij zijn filmmaker Julius Ponte en theatermaker Sherilyn Adriaans. En dit is Tussen Kunst en Misdaad. Welkom allemaal bij seizoen 3, een nieuw seizoen, de 15e aflevering alweer. Vandaag te gast Adelheid Rozen, theatermaker, actrice, artistiek leider van Female Economy. En Janice Tamsma, hoofdoperatie eenheid Amsterdam bij de politie. Welkom.
Dankjewel.
We praten vandaag naar aanleiding van het project Tot het is wat het moet zijn. En dat is een voorstelling die Julius en ik bezochten. We bezochten niet de voorstelling, maar eigenlijk de repetitie in de laatste fase voordat jullie gingen spelen. En dat is een bijzonder project, want het is namelijk een samenwerking tussen theatermakers en de politie. Verschillende theatermakers gingen in adoptie bij verschillende mensen van de politie. En je ziet eigenlijk op toneel een dialoog, een open dialoog over uitsluiting en racisme tussen politie en burger. 30 politiemensen, 30 burgers.
60.
60.
Ja, per avond zaten er 60 agenten. Goed. Dat werd verzorgd door de politie.
Ja.
En 60 burgers, of wat
klopt.
Je dan noemt regulier publiek.
Regulier publiek, klopt, Adelheid. Ja, daar gaan we het over hebben. We gaan jullie nog verder introduceren. Maar Julius, zou jij deze aflevering af willen trappen met, zoals je dat altijd doet,
Met een visioen?
Een visioen!
Nee, ja, goed. Ja, kijk, we zijn dus ten eerste super blij dat we een nieuw seizoen kunnen maken. Een nieuw studio, zoals de mensen zien. Zonder koptelefoon. In een dungeon kelder van Amsterdam. Podcast Taylor. Dus daar zijn we heel blij mee. Riek Amsterland stelt ons in de gelegenheid om nog een serie gesprekken te gaan doen. En ik denk dat deze participerende voorstelling die we gezien hebben. 2-3 weken geleden. Vlak voordat die in Frascati 10 keer ging spelen. Ja, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld eigenlijk van wat wij bespreken, wat wij voor ons zien, wat je met kunst kan doen. En niet elk kunstwerk is op die manier inzetbaar. Maar ik denk dat deze voorstelling gewoon een hele, ja, ik weet niet, een hele moedige stap is om op deze manier werelden met elkaar te verbinden. Ja, en dat schuurt. Dat hebben we ook gezien. Dat hebben we ervaren. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat was toen we er niet bij waren. Wat daar de ervaringen van zijn. Dus ja, ik denk dat het een hele mooie start is van een nieuw seizoen. Van een serie gesprekken die we gaan voeren.
Mooi, klopt. Fijn. En we gaan het hebben over de voorstelling. Maar we gaan het vooral hebben over die samenwerking. Julius, jij zegt het al. Waar schuurt het? Hoe is dit project tot stand gekomen? Zaten ze er eigenlijk bij de politie wel op te wachten om mee te doen aan het theaterproject? Wat hebben jullie geleerd van elkaar? Hoe reflecteerden theatermakers op hun eigen handelen? Voor mij was het nu, we komen de politie iets brengen of iets leren. Maar misschien is dat helemaal niet zo gegaan. En hoe was dat voor jou, Adelheid, om, als ik het zo in mag vullen, een misschien wel vastgeroest structuur of een vastgeroest orgaan, of om daar beweging in te krijgen?
Leuke vraag. Vanuit mijn verleden als kunstenaar heb ik eigenlijk van hele... Ik ben begonnen in wijken. Ik ben begonnen met... Wij heten Female Economy en ook Zina. En ik ben begonnen met het oprichten van Zina. Dus wij waren eigenlijk volgens mij het eerste inclusieve theatergezelschap. Laat maar zeggen 1999, 2000. Waar ik dacht van, ik wil de inburgeringscursus de andere kant op doen.
Ja. Yeah.
Weet je wel, ik wil als witte Nederlander, ik was zo nieuwsgierig en ik vond, weet je wel, en ik hield enorm toen en nog steeds van meerdere culturen bij elkaar in een land. Dus die route, die heb ik gelopen en gelopen en ik kon niet stoppen met wandelen door wijken en gemeenschappen en rituelen en andere culturen. Ik vond het meesterlijk. En daar is eigenlijk begonnen van dat ik dacht, oh, wat gek als je onverdraagzaamheid tegenkomt. Dus letterlijk dat woord, verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid. Ik dacht, wow, oh, ik wist niet dat dat zo diep geworteld zat. Yeah. Dus ik heb mezelf echt moeten ontmaagd en ben ontmaagd. En dadelijk, weet je, als we bij Janice komen, ook weer door Janice op... waar zit ik in mijn witte privilege? Dus waar heel veel mensen daar in de verdediging gaan, daar heb ik iets van, pel me af. En als je dat huiswerk op mij wilt doen, ben ik je ook nog dankbaar dat je het doet. Weet je wel? Ja. Dus ik vind dat ontpellen te gek. En dat zit eigenlijk heel erg in mijn kunstenaarschap. Dus niet zozeer, ik ga de politie iets leren.
Ja.
Als wel van wijken en steeds grotere projecten naar nog grotere projecten naar nog meer vierkante meters. En dan is dit de derde keer dat ik met een organisatie co-produceer. En dit was natuurlijk een organisatie. Nou, de politie in Nederland is 67.000, maar dan even Amsterdam een dikke 5.000, geloof ik.
5.500, ja.
Wat zei je?
5.500.
Oh, precies.
Ja, nou, niet precies, maar ongeveer.
Ja. Ongeveer, ja, enorm.
En door die verdraagzaamheid, niet verdraagzaamheid. Dus dat is het ene ding. Met een, laat ik zeggen, een hiërarchisch, bureaucratisch instituut. En wij als hele vrije bewegers, als kunstenaars en theatermakers. En het tweede ding was de verdraagzaamheid en de niet-verdraagzaamheid. En dat niet, en ik chargeer misschien een beetje, maar wat ik heel veel ontdekt is dat bij de niet-verdraagzaamheid er een angst zit voor een verlies. Iets kan je worden weggenomen. Dat is het, zo'n soort wereldbeeld ontstaat. En dat kan groot zijn of klein zijn. En daar was ik heel erg door gefascineerd, omdat ik dacht, als ik gesprekken ga voeren met mensen en ik ga uit van geen oordeel. En zo is de adoptie gekomen. De adoptiemethode is ontstaan doordat ik een zwerver in mijn portiek had liggen. En dat ik eigenlijk al na 3 dagen tegen hem zei, oh, hij heet Jan. Ik heb heel lang dus met Jan in mijn portiek gewoond. En ik heb aan alle kanten hem geëerd en gedankt. Want ik zei, Jan, ik schrok me dood. Ik noemde jou in mijn hoofd iets. Ik stapte over iets heen, bleken mensen zijn, weet je. Maar toch zat ik daar al met die bewoording. Mm-hmm. En we zijn gekomen tot aan dat Jan bij onze huisvergaderingen zat. En Jan, weet je, die wilde alleen maar op straat leven. Die wilde ook alleen maar met blote voeten. Die had zulke ijsklonte voeten. Die heb ik zo vaak naar het ziekenhuis gebracht. En toen lag hij in mijn... Dus ik begon me daarin, laat ik maar zeggen, te ontpellen. Door tegen Jan te zeggen, mijn voordeur waar jij tegenaan slaapt is eigenlijk jouw slaapkamerbehang. Want als jij 's ochtends je ogen open doet, zie je die. Mm-hmm. Dus welke kleur wil je hem hebben? Weet je wel, dus bij de timmerwinkel om de hoek, 100 gulden, was toen een gulden neergelegd. En zei, Jan mag aanschaffen wat hij wil, kwasten, verven, terpentine, schuren. Dus ik ben een hele route met Jan gelopen. En Jan heeft mij dus eigenlijk helpen op dit onderdeel ook ontpellen. Dus daar dus verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid is steeds mijn route vanuit de liefde. Gewoon, weet je, dus als je in liefde... En dat kan ik absoluut niet de hele dag. Maar het is wel mijn allergrootste levenshobby. Echt, het is een hobby. Ik vind het zo leuk. Ik vind het hele reflecteren dat ik denk, door haast en irritatie over de regen heb ik vanochtend de tramchauffeur niet gegroet. Dan loop ik terug. Maar dat is voor mij een hobby.
Ja.
Ik vind, nou ja, ik... Ja,
maar dat. Hoe... Ja, geweldig. Hoe ging dat dan? Want ijdelheid, ik
ben visueel ingesteld. Dus ik zie Adelheid met haar hobby en haar verdraagzaamheid dan binnenkomen bij de politie. Hoe werd daarop gereageerd? En dan sla ik stap 1 over, want ik ben ook nog benieuwd naar hoe is überhaupt zijn jullie samen. Maar even, hoe werd daar, werd Adelheid met open armen ontvangen? Of heb jij dit bedacht en dacht je, hier moeten we iets mee? En
er zijn heel veel vragen in één.
Heel veel vragen. Dan kan je kiezen.
Nou ja, kijk, Adelheid die deed al wat dingen voor de politie. Wij kennen elkaar nog niet persoonlijk, maar ik wist inmiddels wel. Adelheid heeft een enorm groot hart voor de stad Amsterdam. Ook voor de inwoners, maar zeker ook voor de politie. Adelheid wil oprecht de politie beter maken. Dus toen zij kwam met haar idee, en dat was nog helemaal niet zoals jullie dat in de voorstelling gezien hebben. Hè, want dat heeft zich ook in de loop van de tijd wat ontvouwd. Maar Adelheid die wilde iets met die kracht van die adoptiemethode van haar. En daar ben ik mij in gaan verdiepen. En toen dacht ik, ja, wat zij doet is eigenlijk wel hartstikke mooi. Hè? Dus zij beheerst de kunst van het oprecht belangstellend bevragen. Zo noem ik dat. Dus echt even op je handen gaan zitten. Je vooroordelen opzij zetten. En nieuwsgierig bevragen naar mensen die heel anders zijn dan jijzelf.
Mm. Ja.
Zonder dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Hè? Want dat is echt wat anders. Maar ik zag daarin dat daar, dus ondanks dat mensen dan heel anders zijn dan Adelheid zelf, dat daar hele mooie verbindingen kwamen. En ik gun dat de politie ook. Volgens mij zit dit gewoon aan ons vakmanschap. Dus ik had helemaal geen aarzeling om met Adelheid te werken. Persoonlijk totaal niet. Hè? Ja. Ik denk, nee, dit gaat een spannend project worden. Ik wist ook wel, ja, er zullen mensen zijn die het omarmen. Maar ook wellicht komt er weerstand. Want je raakt aan een thema. Ja, dat gaat natuurlijk inderdaad over je kwetsbaar opstellen. Dus als je in verbinding wilt komen, echte verbinding met die ander, dan moet je hard werken.
Mm-hmm.
Ja. Dus dan moet je jezelf op het spel zetten. Skin in the game noemen we dat. Hè? Dus zelf kwetsbaar zijn vanuit die betrokkenheid. Ja, dat vinden politiemensen niet altijd eenvoudig. Laat staan dat je dat gaat doen in een theaterzetting nog met publiek.
Ja.
Dus die kant was er zeker ook. Maar als je kijkt naar onze rol in de samenleving, wij zijn als politie dienend aan de samenleving, zeg ik altijd. En dus de burgers mogen ook van ons verwachten, als het gaat over thema's als discriminatie, racisme, uitsluiting, ja, dat we dat bestrijden. Maar dat we daarin blijven werken aan ons vakmanschap, dat we erover praten. En ik zeg altijd, ja, artikel 1 grondwet zegt dat iedereen gelijk is, maar om iedereen echt gelijk te behandelen, ja, dat is hard werken. Dus in die end gaat het over de legitimiteit van de politie in de samenleving. Dus hoe kijken burgers naar ons? Vertrouwen ze ons? Dus eigenlijk onze effectiviteit. En ik ben al heel lange tijd binnen de politie bezig op allerlei manieren om dat voor mijn inhoud te geven. En dit is een manier als het gaat over discriminatiebestrijding.
Want je bent er, dat zeg je inderdaad, je bent er al. Dit is niet het eerste project waarin je bezighoudt of hard maakt voor dit onderwerp, voor uitsluiting en discriminatie. Hoe ben je daar mee bezig geweest de afgelopen jaren? Kun je daar een concreet
Op heel veel verschillende manieren. Kijk, soms op microniveau. Hè. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring inmiddels ook binnen de politie. Mm-hmm. En ook in mijn privéleven als het gaat over discriminatie. Hè, beide kanten. Dus dat kun je inzetten. Bijvoorbeeld als het gaat over coaching van jonge collega's. Dus dat is microniveau. Ja. Dus dat doe ik ook. Maar ik ben bijvoorbeeld ook met de politieacademie bezig geweest. Als het gaat over het ontwikkelen van een leergang. Leiding geven aan een inclusieve toekomst. Speciaal gericht op het leidinggevend kader dan in dit geval. Waarin je eigenlijk ook hoopt dat teamchefs, dus de plat gezegd de bazen van de wijkbureaus en hoger, sectorleiding, eenheidsleiding en zelfs de korpsleiding, die hebben daaraan deelgenomen. En hij draait nog steeds, wordt elke keer weer verbeterd. Ja. Maar om ook eigenlijk daar de perspectieven te openen. Dus wat we daar doen is dat we wetenschap inzetten. Want het is ook gewoon goed om harde kennis te hebben.
Ja.
Dus een stuk over het slavernijverleden bij wijze van spreken. Hoe werkt het met uitsluitingsmechanismen, dat je die kennis hebt. Dat er een stuk intervisie in zit. Met je collega's reflecteren. En er zit ook altijd iets van een beleving in. Dus je brengt bijvoorbeeld een bezoek aan een moskee met een heel bijzonder verhaal.
Ah.
Dat je ook in de praktijk ziet wat het mooie is als het gaat over diversiteit. Dus zo proberen we, dat is één voorbeeld, want er zijn talloze voorbeelden eigenlijk. Want we zijn binnen de politie wat dat betreft best wel breed bezig.
Ja.
Dus waar ik mezelf sterk voor maak en mensen stimuleer om die leergang te volgen.
Wat goed. En het klinkt goed. En oké, dan nu stap 1. Hoe is dit project tot stand gekomen?
Wij aan een koffietafel. Wij zijn
niet op een terras.
Ja, wij zijn
in Amsterdam.
Toen we gisteren zondag de laatste hadden, hebben we nog even gehighfived. Gewoon ergens in een hoek van Frascati. Hadden we tussendoor helemaal geen tijd voor gehad, en Janice. Maar wij hadden nog even ergens, toen iedereen zo weg zit, hadden wij nog even een high five. En toen dacht, weet je nog, achter de Stopra in de Staalstraat, daar buiten op een terras, een kop koffie met een taartje. Weet je, wij waren inderdaad de eerste twee. Ik werd verwezen naar Janice. Ja, zij is
die moet
voor
je
mij.
Hebben.
Ja. Met haar moest ik de afspraak doen. En het kwam vanuit, bij mij kwam de inspiratie vanuit de gedachte 750 jaar Amsterdam.
Ja.
En wat Janice net ook zei, ik hou enorm van deze stad. Met al haar mensen erin en al die verschillen. Ik ben er gek op. En ik dacht, ja, als we dat feestje vieren van 750 jaar, hou ik er altijd wel van er hebben ook nog wel wat schaduwdingen plaatsgevonden in het verleden.
Ja,
niet
klopt.
Om dat feestje te kwatten, helemaal niet, maar laten we wel die schaduw meenemen naar dat feestje toe en daar even licht op zetten.
Mm-hmm.
Weet je, dus het kwam eigenlijk vanuit het kolonialisme, het slavernijverleden, de rijkdom die de stad daar ook uit heeft getrokken en gehaald en dat ook in zichzelf heeft gevierd.
Ja.
En toen kwam ik eigenlijk zo doordenkend op de natuurlijk logisch racisme, discriminatie en de uitsluiting. Maar ook kwam ik toen ineens bij, waar zitten we hier en nu? En waar speelt het? En wat is mooi aan burgers en een instituut? Weet je, dus wat moet altijd met elkaar door? Wat is altijd met elkaar in relatie? Waar zijn twee verantwoordelijkheden die lijken op? Weet je, dus waar het plaatsvindt, omdat het ook te maken heeft met geweldsmonopolie, bekeuringen, straffen, ook belonen en elkaar high-fiven. Maar weet je, dus daar is een spanningsveld waar je natuurlijk heel gauw bij het etnisch profileren komt. En
wanneer, hoe lang is dat geleden dat jullie elkaar voor het eerst spraken daarover?
Nou, ik ben aanstaan, laat maar zeggen, nu bijna 2 jaar geleden in januari ben ik begonnen met de research. Dus dat was al actief. Dus toen zaten we al op een jaar. Oh my god, Janice, misschien dan 3 jaar geleden dat we elkaar spraken.
2,5 jaar zeker wel, dat denk ik zeker.
Ja, 2,5 zeker.
Ja, zeker.
Ja, dus laten we zeggen, tussen de 2,5 en 3 jaar was ons eerste koffiegesprek.
Wauw.
Maar toen hadden wij wel meteen, want ik... Ja, ik spreek in de voorstelling uit. Ik doe het nog 1 keer. Want Janice,
neem ons mee.
Ik maak Janice er echt ongemakkelijk mee. En dat weet ik en dat wil ik helemaal niet. Maar ik bewonder Janice zo enorm. Het raakt mij nu gewoon weer. Een van de leidinggevenden doet ook steeds mee in de voorstelling.
Ja, ja,
en
ja.
Ik sluit, ik zal niet het hele ding doen, maar ik sloot zondag af met hoeveel leiders dragen. En jij zeker van kleur, met alles wat je aan discriminatie en racisme in je leven hebt meegemaakt. Ik heb door de adoptie met jou... Jouw levenswandel terug je verleden in met al die herinneringen heb je met mij gedeeld. Die klonken voor mij als een gruwelijk gedicht, maar prachtig door jou verwoord. Dus daarom noem ik het een gedicht. Omdat je het zo, je vertelde het geraakt, maar ook ferm dat je het draagt en kan containen. Dus dat je daar bewustzijn over hebt. Dus dan zit eigenlijk ook de vergeving daar al aan vast. En dat vond ik zoiets wonderschoons om te zien. En dan sluit ik ook aan het einde af met dat ik zei... Als je leiders hebt, zeggen wij heel vaak als mensheid... Nou, dat heb je dan maar te dragen, weet je wel. Ja, daar ben je dan een leider voor.
Ja, hartstikke.
Hey, ik heb al een keer zo gedaan en dat, het stapelt zich. Nou ja, dan had je maar geen leider moeten worden. En dat vind ik allemaal zo grofmazig en eigenlijk zo, niet sensitief. Dus dan zeg ik ook tegen Janice, ik heb gewoon een ander wereldbeeld. Ik wil leiders zoals jou vieren. Ik wil je dansen, ik wil je verheugen en ik wil je elke dag vertellen hoe goed je bent.
Nou, dat hoor ik niet elke dag.
Wauw.
Dankjewel weer, Adelheid. Ja. Nee, kijk, we hebben het uitgebreid ook gehad over leiderschap. En dat komt inderdaad ook wel in de voorstelling naar voren. Kijk, wat ja, je kunt naar leiderschap kijken in de klassieke zin. Dus dat je zegt, nou, de politie, mensen en zeker de
leiders. Oh ja, sorry. Ja. Mag ik één ding? Ja, nee, jij echt punt, komma. Maar ik vergeet ook, anders vergeet ik het eigenlijk. Waarom ik jou zo bewonder, Janice, is omdat ik jou op alle lagen heb mogen zien functioneren in die adoptie. En dat jij een... God, dan moet ik het goede woord vinden. Jij kunt het schurende op elk hiërarchisch niveau op tafel brengen. En dan ben je ook nog fucking bright hero in de hersenpan, werkelijk. En dan vind jij de woorden en dan blijf jij kalm en je legt het neer en je wijkt niet.
Hmm.
Maar weet je wat, dat is dus wat ik zo in jou bewonder.
Wauw.
Dat wilde Adelheid even gezegd hebben. Wow. Hartstikke lief
Ja, juist dat. Ja, maar dat is bijzonder, hoor.
Ja, maar ik zei het net ook, want ik bewonder ook jou. Passie voor dit thema en hoe jij heel mooi, wat Gloria Wekker zegt ook in de voorstelling, het witte huiswerk doet. Zodat wij dat ook niet elke keer weer als zwarte mens hoeven te zeggen en te herhalen. En je verdiept je en je gaat door die pijn. Ja, en dat gun ik ook heel veel andere mensen, hè? Ook mijn eigen collega's.
Ja.
Kijk, leiderschap bij de politie, daar hebben wij veel over gesproken, ook samen. Ja, je kunt daarnaar kijken op een manier van, ja, je hebt letterlijk die veiligheid, die fysieke veiligheid te bewaken in die openbare ruimte. Hè? Dat is natuurlijk ook een taak van ons. Maar ja, ik zeg altijd, ja, weet je, het is meer dan dat. Als je kijkt naar leiderschap anno 2025, verwacht ik van politieleiders echt wel dat ze zichzelf inzetten en actief betrokken zijn. Nadenken over hun eigen vooroordelen, want dat hebben we allemaal als mens. Maar wanneer komen die vooroordelen nou naar boven? Want als je dat weet, dan kun je daar ook op anticiperen. Ja. Dus je moet diep gaan bij jezelf. Dat hoort echt bij het huidig leiderschap. En kijk, we vinden het wel heel normaal dat mensen een paar keer per jaar naar de schietbaan gaan om hun schietvaardigheid te trainen. Om te trainen van hoe leg ik de handboeien aan? Hoe gebruik ik pepperspray? Hoe gebruik ik een wapenstok? En dat zeggen we, dat noemen we dan het bijhouden van ons vakmanschap. Mm-hmm. En dat hoort er ook te zijn. Maar ja, daarnaast is dit, hè, dus kijk uit je raam naar die diverse samenleving. En je weet als politie dat je opgave groter is.
Ja.
Dus ik vind dit ook niet iets wat vrijblijvend is, maar gewoon een verplicht onderdeel van het vakmanschap.
Ja, dat vind ik een hele mooie metafoor. En ook denk ik voor politieagenten een hele begrijpelijke metafoor.
Ja.
En is dat ook iets wat waar je voelt dat het gedeeld wordt, die visie op dat leiderschap en dat vakmanschap? Is dat iets wat verandert?
Wel steeds meer. Omdat de politie natuurlijk ook wel ervaart dat het klassieke leiderschap niet toereikend is voor de dingen die de samenleving vraagt. Dus je moet ook naar een ander repertoire. Dus ik vind ook in de voorbeelden die ik noemde, waar we mee bezig zijn om die politie verder te ontwikkelen op dit punt, ja, dat ook steeds meer draagvlak krijgt en ook steeds meer betekenis. Dat mensen ook voelen, ja, weet je, ik kan ook geen politieleider meer zijn als ik op mijn cv niks heb staan wat ook te maken heeft met dit soort, dit type vakmanschap.
Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Dus dan hoor je naar jezelf te kijken, aan jezelf te werken en je te verdiepen in de ander. Kijk, ik heb ook mijn littekens. Hè? Dus Adelheid raakte dat net al even aan. Ik heb ook mijn ervaringen met discriminatie, racisme, vooroordelen, zowel in mijn persoonlijke leven als vanuit de politie. Dus ook ik moet me soms stretchen als het gaat om mensen die op een bepaalde partij stemmen of in een bepaald kant van het spectrum zitten. Die heb ik ook in mijn organisatie. Dus hoe kan ik die nou op een bepaalde manier benaderen, ook vanuit mijn leiderschap?
Mm-hmm.
En dan niet, ja, kijk, mijn pijn heeft voordelen, want daarmee heb ik een antenne.
Ja.
En detecteer ik het in de organisatie en op andere plekken. Ja, en kan ik ook anderen daarin opvoeden, om het zo te zeggen. En tegelijkertijd kan het ook hinderen, omdat je soms ook je vooroordelen hebt.
Ja.
Mensen zijn natuurlijk meer dan alleen hun stem, laat ik het zo zeggen, hun politieke voorkeur.
Ja, absoluut.
En dat is ook heel mooi geweest in die adoptie van Adelheid. Dus die kunst van het oprecht belangstellend bevragen, ja, dat realiseer ik me in die adoptie met Adelheid weer enorm hoe belangrijk dat is dat je dat blijft doen.
Wat goed.
Ook naar mensen toe die misschien wat minder op jou zelf lijken.
Ja.
Ja, en je kan
jullie noemen, jullie noemen al een paar keer adoptie en je hebt het wel een beetje uitgelegd. Maar wat precies heeft de adoptie ingehouden in dit project? Wat moeten mensen voorstellen bij zo'n adoptie?
Ja, dan doe ik het even vanuit het principe waar het is ontstaan. Door Jan de Zwerver. En meer van dat soort dingen, zo, weet je, zoals mijn leven toen ik jonger was, verliep. En ik heb het adoptie genoemd, omdat ik dat een, ja, gewoon, ik vond dat een mooi woord van. En op een dag heb ik bij, ik begon een nieuw, ik begon wijksafaris te bouwen. En grote voorstellingen in wijken over 2 vierkante kilometer, weet je, bij mensen thuis. En ik zei tegen mijn acteurs, en dat had ik allemaal nog helemaal niet uitgezocht in mijn leven, maar nou ja, zo werkt het dan in mijn hoofd. Je gaat 2 weken met een tasje, lever ik je af bij een wijkbewoner. En daar trek je in. Dan ga je, dus je sluit even echt je huis en de hele methode van het maken van een scène gaat over je oordeel en je vooroordeel naar je bewustzijn brengen van 2 kanten. Dus mensen vroegen ook wel eens, is het therapie of is het, zei ik, jongens, dat weet ik allemaal niet. Voor mij is het inburgeren en je mag het allemaal noemen zoals je het wil. Ja. Maar ik wil dat gesprek, dat je verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid. Weet je, wat noem je sensitiviteit? Waar voel je je empathie verdwijnen? En ook dat je je vooroordeel mag formuleren.
Ja.
Maar word het je bewust. Leg het in het midden op een tafel en kwat het niet naar iemand anders in zijn gezicht. Je bewustzijn is het mooiste wat we in de dialoog kunnen beluisteren van elkaar. Nou, en daar ontstonden scènes uit. Dus het is eigenlijk het werkelijk inwonen bij een wild vreemde die je niet kent. En dat is altijd 2 weken aan 1 stuk. Wij hebben daar allerlei variaties in gehad. Ga ik nu niet over uitweiden. Mm-hmm. En bij de politie, omdat alle politieagenten gewoon die baan erbij.
Ja,
daar gewoon vervelend. Nog even bij die
onhandig.
Ja, bij die voorstelling. Ja. Gewoon een volle baan. Hebben wij het over een veel langere periode uitgesmeerd. Ah, dus over maanden. En elk koppel, ook zoals Janice en ik, met een eigen agenda. Ja. Dus weet je bent allemaal met z'n tweeën. Zoek het uit in je eigen agenda. Loop mee. Ga samen eten. Ga daar, als je je kind elke dag van school haalt. Als je naar de yoga gaat. Loop met, bewandel elkaars leven.
Ja, super interessant. En ja, hoeveel mensen van de politie ongeveer en hoeveel mensen vanuit theater, hoeveel setjes waren er?
10. Ja. 10 koppen. Want ik heb het ook achter de schermen gedaan. Juist omdat, dus ook bijvoorbeeld marketing, met marketing bij de politie. Onze marketing, weet je wel, onze zakelijk leider bij de rechterhand van, of een van de rechterhanden van Janice. Weet je, dus ook een aantal achter de schermen. Juist om die, omdat je daar ook co-productie hebt zitten, weet je wel, zo.
Geniaal.
Ja, het was echt, oh jongens toch, het was zo mooi. Nee,
het klinkt waanzinnig, toch? Zullen we even de voorstelling induiken en een fragment beluisteren?
Oh, leuk.
Een van die adoptieduo's, noem ik het maar even, was Nasmia en Cindy.
Ja.
En
Nasmia is de acteur en die zit bij ons gezelschap. Ja. En Cindy is de politieagent.
Bij de politie, hè? En eigenlijk wat mij opviel is dat ze, dat het super kwetsbaar was, het gesprek tussen hun twee. En je hebt in de voorstelling live allerlei dingen die gebeuren, dialogen die plaatsvinden, publieksparticipatie. Maar je hebt ook enorme schermen waar beelden op te zien zijn. En op een van die beelden zie je eigenlijk een gesprek tussen die twee vrouwen. Een kwetsbaar gesprek. En daar gaan we een deel uit het gesprek gaan we even naar luisteren.
Wantrouwen, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Ja, dat ken ik. En dat droeg ik al vroeg. Toen we net in Nederland aankwamen, geen netwerk. Mijn moeder werkte als schoonmaakster en was om 6:00 al weg. Ik was 4, mijn broer 6. Ik moest mijn eigen haren kammen. En als de korte wijzer op de 8 stond en de lange op de 3, dan mochten we naar school. Vaak waren we veel te vroeg en zaten we in de winter in het donker op het schoolplein te spelen. Ik ben bij de politie voor dat kind dat te jong moest leren groot te zijn. Voor dat kind dat misbruikt werd. Het kind dat leerde dat de wereld onveilig was. Dat mensen alles konden doen en ermee wegkwamen. Ik wil dat kind bewijzen dat er regels bestaan.
Ja.
Dat er mensen zijn die zeggen stop, tot hier en niet verder. Dat er gerechtigheid bestaat. Dat er consequenties zijn voor bepaalde acties. Ik gebruik dit uniform om de macht die verwoesting brengt tegen te gaan. Om te laten zien dat verbinden echt de macht is. Dat het kan bouwen, helen, begrenzen. En de wereld weer kan vullen met vertrouwen.
Ja. Ja. een superkrachtige motivatie, vind ik, van Cindy. Hoe zij haar uniform draagt, haar motivatie. Heb jij ook, Janice, zo'n soort... Waar zet jij je uniform voor in? Je hebt het net natuurlijk al een beetje verteld, maar dit is zo specifiek. Ben jij daar ook zo bewust mee bezig? Of is het groter? Of is het...
Ja, kijk, voor mij is wel altijd, als het gaat over gelijkwaardigheid, hè, dus dat mensen gewoon gelijkwaardig behandeld worden, dat is voor mij wel altijd een belangrijk thema in mijn leven geweest. Hè, dus, en natuurlijk door de ervaringen die je zelf opdoet, eigenlijk vanaf klein al, als het gaat over discriminatie en racisme, ja, ontstond er bij mij wel een extra motivatie om daar ook iets mee te doen.
Ja.
En ik ben niet specifiek daarom bij de politie gegaan. Wel, als het gaat over mijn maatschappelijke bewogenheid. En ik vind het een enorm mooie organisatie waar ik ook hartstikke trots op ben. Maar dit thema, ik zei wel eens tegen Adelheid, the story of my life. Hè, dus ik kan het ook niet loslaten. En ik vind het ook mijn morele verplichting, nu ik op een bepaalde positie zit waarin ik ook het verschil kan maken. Ja, dat heel veel dingen die ik zelf heb meegemaakt, ook in mijn begintijd van mijn loopbaan, dat ik dat toch probeer te voorkomen bij de ander. Ja. Ja, dus inderdaad, ik ben een van de eerste vrouwelijke leidinggevenden toen nog geweest in het regiokorps Groningen, lang geleden.
Wow.
Van kleur toen nog. Ja, dat was er echt helemaal niet in die tijd. En dan was ik relatief ook nog hoog opgeleid. Dus in heel veel zaken ben je dan, zoals dat heet, een minderheid. Dus als het gaat over vormen van discriminatie, uitsluiting, dat op allerlei vlakken.
Ja.
Dus nu ik hoofdoperatie ben, wil ik heel graag... anderen misschien ook wat behoeden. Ik weet dat dat niet helemaal kan.
Ja,
hè? Dus, maar
ja,
ik vind wel dat ik de verplichting heb om mijn ervaring in ieder geval in te zetten. En dan is het altijd aan die ander om daar de eigen keuzes in te maken in het werk en in het leven.
Ja.
Maar dat is wel een sterke drive van mijzelf.
Is het behoeden en ook misschien andere mensen motiveren? Ik leg je woorden in de mond. Maar toch, dus het gaat misschien twee kanten op. Dus, jij bent daarin dapper geweest of je herkent het om vanuit de minderheidspositie toch... A seat at the table te hebben.
Yeah.
Motiveer je jouw collega's van kleur, of niet van kleur, ook om die dapperheid of die stap of daarvoor te gaan? Of...
Zeker. Kijk, ik ben bewust en onbewust boegbeeld, zeg ik altijd. Hè? Yeah. Dus soms zet ik het ook bewust in. Als ik met de stadsdeelvoorzitter van Zuidoost vergader, zeg ik altijd tegen haar van, weet je, we gaan niet in een vergaderzaal zitten, we gaan in die wijk lopen.
Ja.
Dus jij in je mantelpakje, ik in mijn uniform. En er gebeurt altijd iets daar in die omgeving. Het mooiste verhaal vond ik echt dat toen was ik nog niet zo lang in Amsterdam. En ik liep daar, niet met de stadsdeelvoorzitter, maar met iemand anders toen. En toen kwam er een jong meisje naar mij toe. En zij was 14 jaar, bleek later, een meisje van kleur. En die zei, bent u hier de nieuwe wijkagent? Ik zei, nee, ik ben niet de nieuwe wijkagent. Dus ik leg haar uit wat ik doe bij de politie Amsterdam. Ja, en haar mond viel open. Ik zei, maar kan dat dan? Dat een donkere vrouw inderdaad in zo'n hoge functie zit bij de politie? Ik zei, dat kan. En we hadden daar een heel mooi gesprek. Ja. En dan kun je zeggen, dat is misschien heel klein. Maar zo iemand vertelt het wellicht weer thuis.
Ja.
Hè? En dat vind ik toch wel heel mooi. Dat ik in die zin boegbeeld ook kan zijn. Ja. Anderen kan motiveren. Niet alleen in mijn organisatie, maar ook buiten.
Ja, dus, een rolmodel ben je gewoon, toch?
Ja, zeker. En dat draag ik ook met trots.
Ja. Heel goed en terecht. Ja. We hoorden net een...
Academie.
Een dialoog.
Een academie.
Nee. Academie.
Academie. Huh? Zij zit ergens anders. Nee, maakt niet uit.
Nee. Ik ben helemaal aan. Ja, want we hoorden net een dialoog tussen twee mensen. Maar er zijn natuurlijk in de voorstelling nog veel meer dialogen. En één dialoog die me is bijgebleven en waar ik echt nog lang over heb zitten nadenken, is... het gesprek tussen Gloria Wekker en
Jeroen.
Even voor de luisteraar, mocht je Gloria Wekker niet kennen, professor doctorandus.
Doe je huiswerk.
Doe je huiswerk, maar ook even.
Neem je mee. Ik neem je mee.
Ja, ze sociaal en cultureel antropoloog, specialismes op het gebied van gender studies, sexuality studies, African American studies en Caribbean studies. Een fantastische vrouw. Met onwijs veel kennis, bizar. En zij wordt tegenover Jeroen gezet. Maar ik doe het vanuit mijn herinneringen. Ja. Een man bij de politie. Het wordt bekendgemaakt dat hij op de PVV stemt. En eigenlijk wordt er gevraagd naar zijn beweegredenen. Wat zegt het als je bij de politie bent, PVV stemt? Dus het wordt in dat gesprek zo ontrafeld. Betekent het dat je... En één zin die me is bijgebleven is dat hij zegt... Ik wil geen minderheid worden in mijn eigen land.
Ja.
Ik vroeg me af. Een zwaar gewicht als Gloria Wekker tegenover Jeroen, die in al zijn kwetsbaarheid zich probeert te redden in het gesprek. Zo komt het op mij over. Wat is het doel van die twee tegenover elkaar zetten in deze vorm?
Nou, je zou het woord doel, wat mij betreft, kan je een hele grote, rode, dikke streep doorheen zetten.
Doen we.
Want het doel is niet mijn doel.
Ja.
Wat je doet bij adopties of koppels maken, in dit geval was Gloria aan Chifano gekoppeld, dus dat was niet een adoptiekoppel.
Mm-hmm.
We hebben naar iemand die PVV stemde, dat wilde zowel Janice heel graag en ook de eenheidsleiding Amsterdam en wij, want dat is eigenlijk een van de... Ja, echt werkelijk schurende elementen binnen niet alleen de politie, maar hoe open je dat gesprek?
Mm-hmm.
En je zou, als je het hebt over verdraagzaamheid, dus dat blijft de hele tijd natuurlijk mijn
uitgangspunt.
Ja, het werkelijk bevragen van de ander door... Ik denk niet dat je oordelen of vooroordelen naast je neer kan leggen, maar ik denk wel, wat ik in de voorstelling ook zeg... Hier heb ik met jou verbinding, dus geef me je hand. Ja. En hier met jou zijn wij het oneens.
Ja.
Weet je wel? En dat kan mijn hele leven blijven, maar deze hoef ik niet los te laten. En dat is voor mij de verdraagzaamheid. En dat is voor mij menselijk weefsel op deze planeet. En bij Gloria en bij Jeroen... Dus we hebben heel lang gezocht. Ik heb ook meer, natuurlijk steeds in samenwerking met de politie, meerdere politieagenten die PVV stemmen. Ja, 21. En overal na de koffie zeiden deze agenten, ja, fijn Adelheid dat ik het allemaal tegen jou kon zeggen, maar ik ga nooit dat podium op.
Oh, ja.
Ik ga dit nooit vertellen, want straks komt mijn teamchef. Dat is wat Jeroen in de voorstelling ook zegt. Ja. Ik ben wel bang voor repercussies of dat het als een boemerang naar me terugkomt. En vlak voor de zomervakantie was de nood echt nog een keer met vereende krachten de organisatie van de politie in. En Jeroen zei ja. Dat is een heel teder project geweest. En dan zeg ik er heel expliciet even bij, dat gaat niet over teder zijn naar PVV, want ik ben een linkse stemmer, maar dat gaat teder zijn naar de alle menselijkheid in de ruimte van het hele gezelschap, inclusief Jeroen. Dus wij deden niets anders dan eigen huiswerk, eigen huiswerk. Eigen huiswerk. En daar hebben we ook zitten janken. En daar hebben we om de tafel gezeten. Er is gezwegen. En daar is weggelopen van de tafel om gewoon adem te halen. Maar nooit om de ruimte te verlaten. Om dit minutieuze proces. Dit sensitieve proces. Zodat Jeroen per zin kon blijven formuleren wat hij tegen zo'n...
Kracht,
ja.
Als Gloria wilde zeggen. Maar hetzelfde dat Gloria zei aan het begin. Ik heb naar mijn weten nog nooit een PVV hier een hand gegeven. Weet je wel, dus daar, weet je wel, terwijl zij natuurlijk kennis heeft van als 23 boekenkasten bij elkaar.
Mm-hmm.
Maar dat ook dus nooit uitgevraagd.
Ja.
En, en Jeroen ook niet. Dus wat ik probeer met weer verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid. Of nou, iedereen mag daar, of liefde, je mag er alle woorden aan geven. Wat is het nulpunt waarin je vanuit jezelf kan vertrekken? En dat is, ik begin jou te bevragen vanuit mijn nieuwsgierigheid. En als ik een oordeel voel, leg ik het hier neer en ik gooi het niet in je gezicht.
Ja.
En eigenlijk was dit. Of is de hele adoptiemethode hiervoor en is ook om aan de politieorganisatie te ontvouwen wat mij betreft, maar ook elke keer opnieuw weer aan mijzelf elke dag opnieuw aan mijzelf, wat ik daar niet allemaal van leer, is... Er is... Je kan in de dialoog, jongens.
Ja. Mm-hmm. Ja, zonder dat je het met elkaar altijd eens hoeft te worden. Hè? Want
exact.
Dat is ook wel heel... Kijk, want er zit natuurlijk een spanning tussen bepaalde denkbeelden. Ik zeg altijd, wij zijn geen gedachtenpolitie. Politie. Ja, we zijn geen gedachtenpolitie. Mensen mogen denken wat ze willen. Mm-hmm. Maar in die end staan wij als politie wel voor een inclusieve organisatie. Artikel 1 grondwet. Dus hoe ga je dat vertalen in jouw gedrag?
Precies.
En als je dat wilt weten van mensen, ja, dan zul je die dialoog aan moeten gaan. Dan moet je gaan vragen naar mensen hun motieven. En ja, dat is eigenlijk een hele mooie manier om dit dus niet te ontwijken, maar om het gesprek aan te gaan.
Ja.
En ik vind wel, kijk, als ik naar mijn organisatie kijk, ik zei net al even, ik ben trots op mijn organisatie op dit vlak. Niet omdat we er al zijn, maar omdat wij dit aangaan.
Ja.
En wat mooi was in de voorstelling, is dat je zag dat er ook mensen waren van andere organisaties. Bijvoorbeeld Defensie, vanuit gemeentelijke organisaties, dus vanuit de rechtspraak. Die zeiden van, nou wow, dat jullie dit doen. En die heel erg geïnteresseerd zijn en ook nadenken van, nou kunnen we wellicht ook iets doen binnen onze eigen organisatie.
Mm.
Dus dat vind ik erg mooi. Kijk, je ziet natuurlijk ook als je kijkt naar het vertrouwen, want ik had het net al over onze legitimiteit.
Ja.
Vertrouwen wat burgers hebben in de politie is nog steeds heel erg groot. Zeker als je het vergelijkt met andere publieke organisaties. En dat komt ook omdat we elke dag al die mannen en vrouwen die bij de politie werken en die naar voren stappen, daar waar het ingewikkeld is, we lossen misdaden op. Hè. Dus dat is het deel van mijn organisatie, denk ik, hartstikke trots.
Mm-hmm.
We staan er goed op qua vertrouwen. Tegelijkertijd zijn er ook burgers die zich nog steeds niet gezien voelen door de politie. Die vinden dat we ontoegankelijk zijn. Ja, daar hebben wij ook op te bewegen en daar gaat dit ook over.
Ja.
En die, het voorbeeld en
die,
wat je...
Nou ja, die kwetsbaarheid, want die kwetsbaarheid was natuurlijk bij meerdere verhalen ook, omdat we hebben natuurlijk geprobeerd met fragmenten te zoeken en zo. Uiteindelijk was dit fragment wat we mochten laten zien, ook omdat andere dingen meer intern zouden moeten blijven. Die kwetsbaarheid geldt dus eigenlijk van alle kanten, van mensen die verschillende dingen meemaken. Hoe kwetsbaar kun je zijn in de politie, zeg maar, als kijk, wij proberen natuurlijk altijd in deze serie gesprekken ook juist de menselijke, humane kant van de misdaad bestrijden. Jij bent eigenlijk de eerste die in uniform aan tafel zit. Dus de meeste mensen die zitten hier, ook andere politie, die kwamen gewoon in hun koffie aanzetten. Maar
ik
je zit
nog
hier.
Een keer, academie. Ja. Ik zeg het nog een keer het woord.
Academie.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, ik zei het net omdat ik het gewoon bang was om te vergeten.
Ja, ja.
Dus sorry dat ik je.
Nee, dat mag niet uit,
Julian.
Ik schrijf het voor je op. Academie. Maar wat bedoel je daarmee?
Academie is eigenlijk de metafoor, het is niet alleen een metafoor, het is ook een realiteit, die Janice dat straks aanhaalde van, er zit een totale begrip en acceptatie van scholing, hoe ga ik met mijn vuurwapen om, hoe ga ik met mijn pepperspray om. Weet je, en op de academie zit, nou, en nu stel ik het even een beetje gechargeerd, maar ook voor lekker kort, waarom heeft de directeur van de politieacademie, Gloria Wekker, nog niet gevraagd voor het onderwijs binnen de academie? Weet je, dus er zit binnen de academie, naar mijn idee, twee dingen die in de centuur van de politieagent heet de koppel, hè? Dus wat Janice net noemde, zijn voorwerpen in die koppel waar je mee traint en wat je moet kunnen. Mm. En het innerlijke werk waar Janice net over had, is de geschiedenis kennen en de dialoog oefenen.
Ja.
Dus die twee dingen moeten voor mij naar de academie.
Ja.
Want dat, weet je kan de hele tijd blijven spoken van, oh jongens, we moeten dit en we moeten hier veranderen. Maar je schiet naar mij de echt wel 70% al enorm op als je dat in het onderwijs legt. En dan nog één ding over de toneelacademie, waar ik nu 37 jaar lesgeef. En dat zou ik ook leuk vinden om in de politieacademie een keer uit te leggen.
Mm-hmm.
De vrijblijvendheid, want dan zeggen ze natuurlijk heel vaak kunstenaars. En nou, ik vind dat allemaal, de wereld mag roepen wat hij wil over kunstenaars. Ik vind het allemaal goed. Maar als ik zie wat wij voor interne discipline en nul vrijblijvendheid hebben bij het opleiden van toneelspelers 4 jaar achter elkaar.
Ja.
En wat je daarvoor moet, wat ik altijd noem, doorhuiveren, doorwasemen. En waar je je in, nou ja, moet, maar waar docententeams stap voor stap jou gaan aanraken en medestudenten ook. Daar is bij de politie overal mogen ze in aangeraakt worden wat gaat over het handhaven op straat. Als het hen zelf betreft, Als het gaat over karakterologische dingen, als het gaat over exclusie, als het gaat over discriminatie, racisme, mm-hmm. als het gaat over man-vrouw, alle vormen van discriminatie, als het gaat over trans mensen, weet je, als dan kunnen agenten heel makkelijk aangeven, nou, het zit niet in mijn koppel.
Ja. Dus is dat
ja, kijk, ja? Ik chargeer, maar
ja. Ja, die bewustwording verandert. Punt. Dus hè, met de dingen die we nu aan het doen zijn, zijn we dat aan het veranderen. Ik ben het helemaal met Adelheid eens dat het begint bij het curriculum als je eigenlijk net op de academie komt. We hebben ook voor de voorstelling bewust studentengroepen uitgenodigd, ook met hun begeleider, zodat ze eigenlijk van jongs af aan dit al gaan trainen. Maar daarmee ben je er niet, want je zult het moeten onderhouden in de praktijk. Ja. Hè, dus ik bedoel, ik ben een redelijk ervaren politievrouw. Ik zit al jaren in de organisatie en ook ik heb weer mijn blinde vlekken. Dus dat is wat die adoptie van Adelheid mij ook geleerd heeft. Dat je daarmee bewust steeds bezig moet zijn. Je moet jezelf daarin blijven trainen. Ja. Dus ja, het begint inderdaad op die academie. Helemaal eens. En daarna ook in de praktijk.
Ja,
ja. Maar Adelheid,
zeker.
Is dit niet
het onderhoud, ja.
Veel breder, toch? Want je zegt de acteursopleiding. Ja, daar word je door die mangel gehaald. Maar als ik zie hoe docenten voor een klas... Niet alle docenten, maar je krijgt dat... je kunt... in Nederland nog heel erg lesgeven vanuit ik kom jullie kennis brengen. Dus die uitwisseling waar je het over hebt en dat reflectievermogen en die blinde vlekken en dat zit op een veel breder...
Ja,
en
daarom zei ik net ook, ik chargeer. Maar de ingang om op een deur te
absoluut.
Kloppen.
Ja,
en dan heb je daar ook weer natuurlijk weer leiderschap nodig. Ja. Dus op die Academie van de Politie Nederland heb je ook weer leiderschap nodig die dat een beetje door laat druppelen. En dan heb je per politieacademie weer leiders. En wat ik ook... van de politieacademie hoor hier in Amsterdam. Dus dat snap ik ook heel goed. Die zegt, want je hebt in Amsterdam ook weer een aparte school. Hè? Je hebt in sommige steden, je hebt de politieacademie Nederland, maar daar vallen ook aparte scholen onder. En daar zegt de politiedirecteur van Amsterdam, wij leveren ze naar mijn idee fijn af. En binnen 3 maanden, en dat is wat Janice net zei, de teamchef of de districtchef, of zijn ze gekanteld, want dan komen er een paar in een team. En als daar toch een beetje een witte, stoere cultuur heerst, en ook nog een beetje masculien, nou ja, dan moet je al kantelen om daarbij te horen.
Ja, het is zo belangrijk dat ook de top dit uitdraagt. Hè?
Ja,
dus daar hebben we het ook over gehad. Hè? Dus natuurlijk ook de agenten zelf, maar de top. En als ik dat dan vergelijk met 1 jaar of 10 geleden, zijn we echt aan het veranderen. Hè, een mooi voorbeeld vind ik, ja, we hebben natuurlijk in diverse steden nu, dus niet alleen in mijn eigen eenheid, maar ook op andere plekken, hebben we best wel heftige casuïstiek gehad als het gaat over discriminatie of racisme. En wat er vroeger gebeurde is, dan gingen de hekken dicht. Dus zaken werden niet gedeeld. En nu ook collega's vanuit andere, dus mijn evenknieën vanuit andere eenheden, die komen gewoon langs om dingen te delen. Afgelopen week hebben we dat nog gedaan. Met alle hoofdenoperatieën uit heel Nederland hebben we casuïstiek uitgewisseld. In alle kwetsbaarheid, wat moet je wel doen, wat niet. En dat vind ik ook wel heel mooi als het gaat over het leren.
Ja.
En ook over de grenzen van mijn eigen organisatie heen. Ik ben recent bij de rechtspraak in Amsterdam geweest. Om een workshop te geven over dit thema samen met 2 collega's.
Oh.
Gewoon puur omdat iemand vanuit de rechtspraak geïnteresseerd was in wat wij aan het doen waren. Dit ging dan over een VR-training die we doen met collega's in het kader van professioneel controleren. Dus hoe ga jij de straat op? Met welke blik kijk je? Welke vooroordelen heb je? En dan gebruiken we de VR-technologie om eigenlijk een casus na te spelen. En in die casus krijg je allemaal keuzes. Ga je linksaf, rechtsaf? Wat zie je wel en wat zie je niet? Nou, dat hebben we de rechters laten spelen om ook zelf even te voelen. Want die zitten natuurlijk achter hun dossiers. Maar die moeten dan in een split second de keuzes maken die ook politiemensen op straat maken. En ja, hoe maak je dan je keuzes? Nou, dat was geweldig interessant. Maar alleen al het feit dat de rechtspraak zich opent en ons uitnodigt. Ja, dat vind ik echt een heel verschil met als je pak een beet 10 jaar geleden kijkt.
Oh, wat goed om te horen. Ja.
Dus die beweging zit er. We zijn er nog lang niet. Hè, want anders was de voorstelling niet nodig geweest, zeg ik altijd tegen Adelheid. Dus ook dit is weer een manier om zaken open te breken. Maar we zitten wel in een beweging.
Nee, dat klinkt goed. Hoe die beweging is in 10 jaar geleden en hoe die verandering is. En ik ben heel benieuwd. Jullie zijn eigenlijk een soort team hierin. Vanuit jullie is dit project ontstaan. En dan bedenken jullie dit. En dan heb je dus zo'n hele organisatie die je daarin mee wil krijgen. Gaan die agenten bijvoorbeeld, of gaan die mensen van de politie vrijwillig naar deze voorstelling? Of is het een verplichting vanuit werk?
Nee, we hebben deze voorstelling niet aan de voorkant verplicht gesteld. Ook omdat het een beetje een experiment was. Dus er zijn mensen naartoe gegaan die al affiniteit hebben met het onderwerp. Maar bijvoorbeeld ook ja, chefs die dat wel heel slim deden, die als team gingen. En ja, dan voel je toch een soort morele druk of een sociale druk om ook mee te gaan. Hè? Dus in die zin kwamen ook mensen mee. Kijk, ik vind wel, als ik kijk naar alles wat er op dit vlak gedaan wordt binnen de politie, dat wij ook de slag moeten gaan maken van, nou ja, wat moeten mensen minimaal in hun rugzak hebben? Hè? Ja. Dus wat gaan we verplicht stellen? Ja. Dus als je het dan hebt over een deel vrijblijvendheid, ben ik absoluut met Adelheid eens. Daarin kunnen we strenger zijn. Nou, dat gaat ook gebeuren.
Ja.
Dus maar omdat dit ja, toch wel iets vrij nieuws was, hebben we dat hier nog niet verplicht gesteld.
Maar de opkomst is hoog, toch?
Ja, alle zalen zaten vol.
Ja, elke avond was vol.
Meteen uitverkocht. Ja. En hoe wordt erop gereageerd? Dus je kunt deelnemen aan een voorstelling is weer iets anders dan... wat zijn de reacties?
Nou ja, er komen nog heel veel reacties, want de laatste voorstelling hebben we vrij recent gespeeld. Ja. Dus er komt nog van alles binnen.
Ja.
Maar wat we beoogden is dat het dus dingen los gaat maken. Dat mensen in gesprek komen, ook met mensen die anders zijn dan zij zelf. En dat gebeurt nu maximaal. Dus ik vind het ontzettend leuk om te zien dat mensen na gaan denken over hun eigen vooroordelen. Concreet voorbeeld, er zat iemand in de zaal met een zwaar christelijke achtergrond. En er zit een scène in waarbij een van de deelnemers aangeeft, nou ja, dat de kerk een warm bad kan zijn, maar ook ontzettend verstikkend. Nou, die persoon, die collega, die zo zwaar kerkelijk is, die wist dat rationeel waarschijnlijk best.
Ja.
Maar door deze scène kwam dat zo enorm binnen, dat hij eigenlijk zei, ja, weet je, voor mij is de kerk altijd zo goed geweest, maar het kan mensen ook echt verwoesten, zei hij letterlijk.
Ja, Zaire speelt dat.
Ja,
Zaire speelt dat. Ja,
dus dat is één voorbeeld, maar zo heb ik veel meer voorbeelden gehoord van mensen die nou ja, toch wel een beetje uit hun eigen bubbel gingen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
He, dus van tevoren heb je heel veel opvattingen over andere bubbels.
Ja.
Die zijn er nog steeds, ook wel na die voorstelling. Maar je gaat wel iets meer bij jezelf nadenken, misschien is het toch niet helemaal zoals ik het altijd heb gezien.
Ja.
En zou het ook zo kunnen zijn dat die ander wellicht gelijk heeft? Of dat er meer is dan mijn eigen perspectief? Nou, die voorbeelden komen nu al terug. En dat vind ik echt de kracht van de voorstelling.
Ja. Te gek. En je hebt natuurlijk... er gebeurt veel. In een reguliere theatervoorstelling zit je een beetje anoniem in je rode pluche stoel of je klapstoel als het een schouwburg is. Hier zit je erin. Je moet opstaan, je
bewuste
moet je stoel
keuze
verplaatsen, je moet staan.
Ja, dat en was het
kan,
deel van het concept. Ja,
ja het kan dat het je... Je hebt eigenlijk geen ruimte om die emoties of wat er in je naar boven komt te verbergen. Want je staat daar gewoon in de spotlight met de acteurs en de mensen van de politie die meedoen. En als het te veel wordt, is er eigenlijk een soort escape ingebouwd.
Is er een escape, zeker.
Daarom heb ik het ook in de publiciteit. Je hebt nooit zoveel tijd voor, weet je, allemaal onder de titel.
Ja.
Maar ik heb het ook werkvoorstelling genoemd, weet je wel, van de politie en de burger.
Ja.
En weet je, en hoe kunnen we onze gedeelde verantwoordelijkheid naar elkaar ook gaan formuleren?
Ja.
En dat kwam, ik heb in de voorstelling inderdaad een bankje. Dus dat is een werkelijk concreet bankje wat er staat met een tafeltje ervoor met drank en nootjes.
Ja, zag er heerlijk uit. Ik wilde het nemen, maar ik dacht ook... Oh.
En ik noem het in de voorstelling ook in mijn openingsmonoloog het ik doe even niet meer mee bankje. Ja. En dat is voor de toegestane vlucht. Dat is voor, dit is niet voor mij, ik vind dit gedoe, ik kan hier helemaal niet in meekomen. Dus dat je niet gedwongen wordt om in die ruimte alleen maar te verblijven op die stoel.
Ja.
En ook in die gesprekken met van politie en burger en die scènes en alles wat zich ontvouwt. Maar dat je de ruimte niet verlaat, omdat we naar mijn idee elkaar niet moeten... Of ik zeg dan aan het einde, maar verlaat ons niet. Dat is de bedoeling vanavond. Dat we elkaar niet meer verlaten. Dus ga, stap uit het collectief, maar blijf als een getuige bij het waarnemen van het collectieve gebeuren. Ga op dat bankje. Je wordt gehonoreerd met een biertje en nootjes. En daar zitten twee coaches. En dat vond ik te leuk, want bij de politie werken coaches. En Jim en Sharita, die wilden op een gegeven moment in dat hele researchproces kwam ik erachter. Die wilden wel meewerken. Ik dacht, oh, te gek. Ja. Dus nou ja, dit is nu even helemaal alleen maar de kunstenaar. Wat dan voor mij weer gewoon ja, mini gekte op de vierkante centimeter van geluk. Is dat ik denk, daar hebben we een voorstelling. En dan kun je ga je op dat bankje zitten. Dan neemt een van die coaches je mee. Dan ga je meteen in een aansluitende ruimte. En Jim en Sharita hebben gewoon soms op avonden... op elke avond mensen gesproken, maar soms wel een uur.
Oh, mensen gewoon maken daar uur. Echt gebruik van.
Ja, zeker, elke voorstelling.
Elke voorstelling.
En wat voor mensen zijn dat dan? Ik bedoel, ik bedoel
niet. Dat is een coaching, hè?
Nee, ik bedoel niet wat voor mensen, maar is het dan even te veel? Of is het een soort adempauze?
Een mens met een PTSS-achtergrond. Hè, dus die toch geraakt wordt. Hè. Dus iedereen neemt zijn eigen rugzak mee naar die voorstelling. En je gaat wat dingen losmaken. Dus ik vind dat ook wel een verplichting. Dat je mensen niet zo weer hup naar huis stuurt.
Nazorg.
Dus dit is hartstikke belangrijk om die...
Maar niet alleen dat. Hè. Ook gewoon op... ik word nu aangesproken op... Ja. Ik ben een witte man. Ik kan dat 20 minuten al niet aan. Ja. Ik denk dat ik de schuld krijg. En dan is het zo goed dat die coaches denken, of die kennen die voor, die hebben natuurlijk ook bij de repetities geweest, van, maar dat woord is niet gevallen.
Ja.
Laat staan dat die beschuldiging is gevallen. En die kunnen meteen die lagen daaronder raken. En dat is dan zo, al die mensen wilden ook een soort van weg. Maar ze zijn allemaal gebleven en hebben allemaal op die bank bij die coach gezeten. Nou, en toen dacht ik, oh, wat leuk om kunst te maken, weet je wel, waar dit dan het element bij je voorstelt.
Ja, kijk, maar zij hebben dus op verschillende manieren inderdaad mensen dankbaar bij ze gekregen. En het zijn professioneel coaches, zij gaan het daar niet oplossen, alles. Ze kunnen wel doorverwijzen, hè, dus dat soort dingen doen zij ook. Dus die nazorg is fantastisch.
Ja.
En wat wel mooi is in de voorstelling, je zegt ook heel duidelijk, het is geen strafbankje.
Oh ja,
hè, dus,
klopt.
En we oefenen het ook even in de ruimte, dat mensen dan even mogen lopen naar het bankje om de drempel te verlagen. Dus dat is echt een heel bewust onderdeel ook in die voorstelling.
Ja, ja, mooi wat jij zegt. Ben je toch altijd lekker helder met die feiten op een rij? Ja, want het is... ja, nee, maar echt. Het is juist geen strafbank. Ja. Het is een beetje, kunnen we aanblijven
pauze
bij elkaar?
Ja.
Ja, maar ook kun je blijven beluisteren en denken, oh, ik zit nu vanuit, ik voel me beschuldigd. Mm. Ik zit vanuit een wit kader te kijken. Ik word beschuldigd. Gaat henen jullie daar op die theatervloer. En dan iemand naast je die ook weer zonder oordeel denkt, waar komt het vandaan? Ja. Waar heb je pijn?
Ja.
Hoe ontstaat die pijn? Heb je de... En dat je dan... Dat je dan denkt, oh, natuurlijk. Oh, ik werd helemaal niet beschuldigd. Oh, maar ik werd wel ooit daar en daar beschuldigd. We hebben ook letterlijk in de voorstelling wat Jan André tegen Zaïre zegt. Dan zegt Jeroen, de PVV-stemmer, die zegt op een gegeven moment, Zaïre die bevestigt Gloria. Weet je, dus Zaïre zegt, ik, wat jij net zei, een minderheid in mijn eigen land. Zegt Zaïre, die zwart is, ik ben al zolang als ik hier woon een minderheid in mijn eigen land. Dus inderdaad, Jeroen, als ik niet ga veroordelen en jou niet ga overtuigen, maar ik ga naar mijn verdriet, dan zeg ik, au, ik ben al, ik weet niet. En hoe komt het dat ik een minderheid in mijn eigen land ben? Omdat, als ik even zo vrij mag zijn, jullie witte naar mijn land zijn toegekomen en dat en daar gewoon, weet je wel, de slavernij hebben aangericht. En
wij zijn hier omdat jullie daar waren.
Exact, dat is een hele mooie zin van Gloria.
En want toen wij er waren, was uiteindelijk had ik wel het gevoel dat er veel mensen waren die uit dezelfde bubbel kwamen, bij zo spreken, die vanuit diezelfde gevoelens, dat of in ieder geval dat koloniale verleden, wat je natuurlijk als een soort... Ja, moet je dat zeggen? Mensen zeggen, ja, ik ben daar niet ik voel me daar verantwoordelijk. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Maar dat kun je ook niet zijn, zeg maar. Maar het bewustzijn van dat het er überhaupt geweest is. En vanuit dat perspectief ook een soort van om je heen kijken en rekening houden met alle gevoelens en dingen die daarbij komen kijken. Toen wij er waren, had ik niet het gevoel dat er heel veel mensen waren die dat nog niet soort van in zich hadden, zeg maar, of niet. Was dat bij
ik heb er best veel gesproken.
Nee, maar dat was meer bij die repetitievoorstellingen, hè? Dus dat was meer van, ik bedoelde meer van in die voorstellingen die daarna waren. Had je het gevoel dat dat meer was? Want wij waren echt, 2 dagen voor de première. Dat je natuurlijk vanuit de politie meer meldt dat die misschien ook niet gebruikelijk zijn om naar het theater te komen, die, voor wie het nieuw is. Had je het gevoel dat je daardoor ook een grotere verbinding legt tussen mensen die dat, nou ja, hoe moet je dat zeggen, die dat gevoel al, wat je zegt, je bent geen gedachtenpolitie, maar het is denk ik, het is niet zozeer gedachte, het is gewoon een soort van geschiedenis of het is een het is iets wat gebeurd is.
Nou, als de sepsis, als door de politieagent in kwestie de sepsis zelf wordt geformuleerd,
ja,
dat vind ik echt hele fascinerende gesprekken daarna.
Ja.
Dus als ze naar me toe komen en zeggen, ik kwam met een heleboel sepsis,
ja,
en dan dat gesprek wat daaruit volgt, dat
was
dan sceptisch
over de inhoud of de vorm, zeg maar.
Nee, daar maken ze eigenlijk. Ze
geen
hebben
wissel.
Het, nee, maar ze hebben het ook niet over de, laat maar zeggen, de vorm van de kunstvorm of zo. Ze hebben iets. Ik kwam van huis.
Ja.
Ik werd door mijn team meegenomen. Of ik werd door een collega meegenomen. Of nou ja, ik kwam hier terecht.
Ja.
En ik had sepsis. En nou heb ik. Dat was 2,5. Ja, nee, ga je gaan.
Dat was één collega uit Noord-Holland die letterlijk na afloop tegen mij zei, ja, ik ben hier naartoe gegaan. Wel uit zichzelf, hè, dus niet vanuit een team of zo. Hij zei, ik had inderdaad sepsis. Hij zei, want kom ik in een soort woke setting terecht? Zei hij letterlijk tegen mij. Dat was heel erg. Hij zei, ik weet niet wat ik ervan moest verwachten, maar kom ik in een woke setting? En hij zei na die tijd, nou, dat voelde hij helemaal niet zo. Hij vond het juist heel mooi om te zien hoe de ruimte was eigenlijk voor alle perspectieven.
Mm-hmm.
Oh, wat goed.
En dat vond ik ook wel fascinerend om terug te horen.
Ja.
Dus, maar er zijn heel veel mensen die naar de voorstelling gaan die nog niet echt een beeld hebben, want we hebben het concept ook niet helemaal verraden.
Mm-hmm.
Uiteraard niet, hè? Dat is ook een beetje een verrassingselement.
Ja, ja. Ja,
dus dat je vaak dat mensen niet wisten wat ze ervan moesten verwachten. Maar toch aan het eind, ja, ontzettend positief. En natuurlijk zijn er ook kritische geluiden. Hè? Mm-hmm. Dus die hoor je ook aan alle kanten, maar dat mag ook schuren.
Ja.
Hè, dus mensen die vinden, ja, je geeft de PVV hier een stem.
Mm-hmm.
Tot mensen die zeggen van, ja, hoezo gooi je iemand met PVV-achtergrond in een woke setting?
Ja,
exact.
Ja, is ook een beetje wat we hadden voorspeld. Is ook wat we zeggen, dat mag er ook zijn. Mm-hmm. Laat maar komen.
Ja,
maar alle perspectieven worden serieus genomen.
Nou ja,
in de voorstelling.
Wat Jan in de voorstelling ook zegt, dat is natuurlijk niet helemaal compleet, maar wel tegen het einde van, alle stemmen zijn nu in de ruimte.
Mm-hmm.
En daar ging het Janice en mij om. Daarom hebben we ook zo hard doorgezocht naar de PVV-stem. Dus dat je alle stemmen in de ruimte hebt en dat je dan, en dat is al, vind ik, al moeilijk genoeg. En daar honoreer ik iedereen om die aan dit project heeft deelgenomen, is dat we in die repetitieruimte met al die verschillende stemmen bij elkaar, bij dat nulpunt, zijn begonnen en zijn gaan ontvouwen.
Ja.
Dat is het ding. Dat is voor mij de liefde en het grootste geluk.
Ja.
Het vergt veel moed van die mensen om hun persoonlijke verhaal te vertellen.
Nou.
En het was zo indringend dat sommige mensen ook na afloop dachten, ja, is dit toch gespeeld of niet? Alle verhalen zijn echt.
Ja. Mm-hmm.
En dus Cindy, het vergt moed om te vertellen over haar achtergrond en wat ze heeft meegemaakt. Het vereist moed van Jeroen om naar voren te stappen en te zeggen, ja, ik stem PVV. Mm-hmm. Wetende dat er veel meer collega's zijn die daarop stemmen, maar het misschien niet durven te zeggen.
Mm-hmm.
Het is moedig van de acteurs die mee hebben gedaan, want het zijn weliswaar acteurs, maar ze vertellen hun eigen levensverhaal.
Ja.
Dus ook zij zetten zichzelf op het spel. Dus dat is, ik heb daar enorm veel respect voor, hoe ze dat gedaan hebben.
Ja, en ik vind ook, Moes was de adoptie van Kevin. En die vertelt eigenlijk zo mooi hoe die als een soort van, ook heel mooi, hè, om bij politieagenten te zien, want die heb je dus ook. Dat Moes eigenlijk op een bepaalde manier, net als jij, Janice, zijn eigen discriminatie en racisme heeft gedragen en in zichzelf tot de vergeving is gekomen. En door volhouden stand heeft gehouden. Maar hij heeft dat wel echt zelf moeten doen.
Ja.
En Dennis is, die praat prachtig over hoe het geweld in hem. Die formuleert heel mooi dat je. Je moet gewelddadig kunnen zijn als politieagent. En zeker als je bij de ME gaat.
Ja.
Weet je wel, maar hoe maak je dat beheersbaar? En hoe hou je etnisch profileren uit elkaar? En hoe kun je attackeren daar waar moet en iemand anders beschermen tegelijkertijd? En in wat voor dilemma een mens dan komt als je politieagent bent, weet je? Dus die legde dat weer feilloos voor mij uit.
Ja, klopt. Ja, dat viel mij ook op. En oké, dit project is jullie hebben de laatste voorstelling echt net gespeeld.
Ja.
Maar als je even vrij mag dromen over een volgende stap of een andere stap of een ander project, hoe zou dat er dan uitzien?
Deze.
Nog meer.
Oh ja, als je ziet hoe... het is een beetje gek om over je eigen werk te zeggen, maar even including iedereen. Ja. Wat wij intern wel eens noemen, hij doet het als een tierenlier.
Ja.
En het mooie is ook, hij is echt... Die voorstelling is gaan staan. En we zijn een roedel geworden van de spelers en de makers en de politieagenten. Mm-hmm. Is, oh wow, dus dat heeft ook met dat proces te maken. Je ziet dat je echt nieuwe, al zijn het kleine roedels, kleine gemeenschappen. Maar je kan ze, weet je wel, denkend van het ene spectrum, van A tot Z, kun je met elkaar verdraagzaam zijn. Boys and girls around the world. Het kan echt. En daarin denk ik, oh ja, ik zou het te gek vinden als de politie Nederland. En daar hebben we ook wel al wat, en dan weten we echt niet of dat lukt of zo. Maar daar kwamen wel echt al stemmen van leidinggevenden uit het land. Die zeiden, wow, dit moet ook even naar het oosten. Wow, dit moet ook regio Rotterdam.
En bedoel je dan die voorstelling deze of voorstelling? Een hele nieuwe adoptie
Nee. Nee, je moet volgens mij, tenminste, want dat is niet te...
Om goed met je mee te komen.
Ja, top. Nee, ik snap je. Als je geld voor de kunsten zou hebben, dit is geen pleidooi, want ik ben met, misschien wel, maar zo bedoel ik het even helemaal niet. Dat is, dan moet je heel veel kunstengeld hebben,
ja, dat is
wat er gewoon niet is. Maar als je geïnvesteerd hebt, met dank ook aan alle fondsen die hieraan hebben bijgedragen, ook 750 Amsterdam, dan heb je een ding wat het doet. En dan denk ik, laat dat ding wat het doet, deze voorstelling... En we hebben nog een interne trainingsfilm.
Mm-hmm.
Meral Oesloe en Maria Mok.
Ja.
Die gaan een 45 durende, en dat noemen we even in politietermen, een trainingsfilm.
Okay.
Dus dat is intern, maar ja, dat is wel over die 67 of 70.000 mensen.
Nou,
met nagesprekken. Dus daar gaan we binnenkort aan beginnen.
Moet even kijken nog van wat voor opzet dat gaat worden. Kijk, de beleving is echt het deelnemen. Hè? Dus het is inderdaad, wat we in het begin ook gezegd hebben, echt een werkvoorstelling. Mm-hmm. Als je dat gewoon één op één verfilmt en door de eenheden gooit, dan geeft dat niet het effect.
Nee.
Dus en de kracht zit hem ook in die nagesprekken die geweest zijn, wat het mensen heeft gedaan. Dus die elementen wil je ook hebben in die trainingsfilm, zodat we grote bereik hebben. Want we hebben natuurlijk maar 10 voorstellingen gehad met 60 agenten elke keer.
Ja.
Een groot deel uit Amsterdam, ook een deel vanuit andere eenheden, maar een groot deel vanuit Amsterdam. Ja, we zijn een organisatie van 60.000 mensen. Dus we moeten ook even kijken hoe we dit gaan organiseren. Maar we willen in ieder geval iets met een vervolg.
Ja,
drie keer Ziggo Dome.
Ja,
Ja, maar wat jij net zei, wat wel heel goed kan, is je kan, want dat heb ik ook wel eens bij projecten gedaan.
Ja.
Je kan de adoptiemethode, dus dat zou je bijvoorbeeld bij leidinggevende kunnen doen. Maar ook bij teamchef of districtchef, ook op de academie. Je kan de adoptiemethode los doen zonder dat je...
Zonder dat een voorstelling uitkomt.
Zonder dat het een voorstelling uitkomt.
Ja.
En dat doen wij ook.
Ja.
Wij hebben ROC gekoppeld aan raden van bestuur. Bijvoorbeeld, dat is een project bij ons. Dus ROC-studenten aan raden van bestuur en raden van toezicht. Ja. Van al beginnend in het theaterlandschap, weet je wel.
Ja.
Maar ook andere bedrijven. Om deze twee... Want het MBO, het ROC zei... Adelaide, die raken elkaar nooit.
Nee. Ja. Ja.
Die raken, maar die lijken gewoon in hetzelfde land en in dezelfde stad te leven. En dat loopt zo. Dus, en daar werkt het ook prachtig.
Dus die adoptie los, maar ook die voorstelling het land in.
Ja.
Heb je dezelfde wens?
Ja, ik wil in ieder geval iets met het thema. Het is zo intens geweest, zoveel positieve reacties, dat we even moeten kijken in welke vorm we het gaan doen. Maar we moeten dit wel verder brengen.
Door. Ja.
Absoluut. Ja, dat
door.
Is zonder twijfel. Ja.
Wat goed. Nou, ik wil jullie bedanken voor het gesprek, Adelheid en Janice en Julius natuurlijk. We zijn tot het einde gekomen. Toch?
Ja, ik denk het wel. Volgens mij wel. Volgens mij hebben we heel veel dingen aangeraakt.
Ik zou dus nog uren door kunnen praten.
Nou,
dat zou ik ook eigenlijk willen.
Ja, dat dank ik jullie ook voor. Hoe heerlijk. Jullie hebben zoveel ruimte gegeven aan Janice en mij om dit vocabulaire te geven. Heerlijk.
Oh, wat goed. Ja. Wat fijn. Ja.
Bij BNR Nieuwsradio liepen we ook wat uit, hè? Hadden we eigenlijk, geloof ik, 9 minuten of zo. Het werd 12 nog wat. Ach, en ze zaten daar al zo, dat Natasja moest stoppen.
Ja. Nou ja, ik hoop dat de luisteraar het juist waardeert. Dat we de tijd en de ruimte hebben genomen om hier in te duiken. Mocht jij, luisteraar, dit een interessante aflevering vinden, je helpt ons ontzettend door je te abonneren op je vaste platform en de podcast te delen met anderen. Deze podcast werd je aangeboden door Riek Amsterdam Amsteland, gemaakt in samenwerking met theatergroep Wat We Doen in Rotterdam, Julius Ponte. De productie werd gedaan door Insja Klinkenberg, podcast Taylor en mijzelf, Sherilyn Adriaans. Tot de volgende Tussen Kunst en Misdaad.